Vergeving is ook het onderwerp van deze avond. Het doet me denken aan de grote verzoendag, wanneer de hoge priester in het allerheiligste binnengaat. En dat dan het offer wordt gebracht en dat men moest afwachten of men wel vergeven wordt. En u kan zich voorstellen dat het een spannend moment is. En zolang de hoge priester gehoord wordt, u weet, aan zijn kleed zijn er allerlei belletjes. En zolang je die belletjes hoort, dan is er hoop. En we weten, God is een God van hoop. En hij geeft ons genade en hij geeft ons vergeving. En we bidden ook dat wij in dit nieuwe jaar zijn kracht en zijn genade mogen ervaren. Kijkt u uit naar een zegenrijk jaar? Amen. Met de Heere God aan onze zijde. Yes. Goed, deze avond wil ik met u bekijken deze vier punten. Het belang van vergeven, het grote gevaar van bitterheid. Drie is wat onvergevingsgezindheid doet met ons. En punt vier is, u kunt kiezen om te vergeven. Vergeven is van groot belang, het is basaal. Oftewel, het behoort tot de basis van ons christelijk geloof. Zodra wij tot bekering komen, dan moeten wij leren te vergeven en dan moeten wij leren dat toe te passen. En we weten allemaal, vergeven moeten we het hele leven doen. Want niemand van ons is volmaakt. We maken onze verkeerde keuzes, wij zeggen verkeerde dingen misschien. En we hebben vergeving nodig. Dus vanavond willen wij dit onderwerp grondig bekijken. En allereerst willen wij stilstaan bij het belang van vergeven. Iemand heeft ooit gezegd, als u niet wilt vergeven, dan moet u ervoor zorgen dat u zelf nooit zondigt. Begrijpt u dat? Als u niet wilt vergeven, dan moet u ervoor zorgen dat u nooit zondigt. Want dit is namelijk het principe. God vergeeft ons als wij anderen ook vergeven. God vergeeft ons als wij anderen ook vergeven. Dat is een principe. Dat vinden wij terug in Matthäus. Oh, daar gaan we weer. Matthäus 6, vers 14. Daar zegt de Bijbel ons, want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Dus het is juist. Als wij mensen niet willen vergeven, dan moet ik ervoor zorgen dat ik nooit zondig, want anders zal ik sterven in mijn zonde, want God zelf kan mij niet vergeven. We gaan dit principe bekijken. Het is belangrijk dus dat wij bereid zijn om te vergeven. Wat wij kunnen zeggen is, vergeven is een keus. Iemand vergeven is een keus, maar iemand niet vergeven is eveneens een keus. We kunnen niet zeggen, nou, ja, ik kan helaas, ja, sorry, het is zo zwaar, ik kan gewoon niet vergeven. Eigenlijk zeggen we, ik wil niet vergeven, want de keus ligt volkomen in ons hand. Lucas 17, vers 3 zegt daarom, wees op uw hoede. Als nu uw broer tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. Hoe groot de overtreding ook is. Als iemand tot inkeer komt en vergeving vraagt, dan is het belangrijk dat wij die persoon ook vergeven. En als hij 7 maal per dag tegen u zondigt en 7 maal per dag naar u terugkomt en zegt, ik heb berouw, Jezus zegt, dan zult u hem vergeven. Heel vaak zeggen wij, ja, nou is het afgelopen. Zo even heb je net vergeving gevraagd, nu kom je weer met een overtreding en nu kom je weer om vergeving vragen. Jezus zegt, als hij steeds terugkomt en om vergeving vraagt, dan moeten wij hem of haar kunnen vergeven. Als wij iets meemaken in ons leven, en ik bedoel pijnlijke dingen, frustraties of mensen hebben iets aangedaan, dan kan het zo zijn dat wij die dingen gaan koesteren. En in plaats van die dingen los te laten. Er kan bitterheid ontstaan. En er schuilt een groot gevaar in bitterheid. De Bijbel waarschuwt ons daarvoor. Als bitterheid wortels schiet in ons, dan heeft het verstrekkende gevolgen. Oftewel, wij krijgen steeds meer moeite met het vergeven van anderen. Nou, laten wij dit bekijken. Laten wij ervoor zorgen dat die bitterheid nooit wortels schiet in ons. En ook niet in de gemeente. Bitterheid mag geen plaats hebben in de gemeente. De Bijbel zegt ons in Efeze 4, vers 31, laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Laat alle bitterheid. Door bitterheid ontstaat onvergevingsgezindheid. Door bitterheid blijven wij steken in ons geestelijk leven. Door bitterheid kunnen wij niet vooruit gaan. Er is geen groei mogelijk. Bitterheid zorgt ervoor dat wij een en al verliezen in ons geestelijk leven. We denken aan de vrucht van Gods geest. We zullen straks ook bekijken. Als wij bitterheid hebben, dan is het onmogelijk om blij te zijn. Ik ken geen enkele persoon die bitter is en tegelijkertijd blij kan zijn. Die twee dingen sluiten elkaar uit. Dus de Bijbel zegt ons, laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en lasten van u weggenomen worden met alle slechtheid. Deze dingen mogen geen plaats hebben in ons leven. Laten we kijken naar de gevolgen van bitterheid. Ik heb zojuist gezegd, als je bitter bent, je gaat dus dingen koesteren. Je hoeft maar de persoon te zien die je verbitterd heeft, dan word je alweer boos en het bloed begint alweer te koken. Als je bitter bent, dan kun je moeilijk mensen vergeven. Je kunt er niet overheen stappen over wat zij gedaan hebben. Je blijft steken in die bitterheid. Bitterheid zorgt ervoor dat je de blijdschap van God verliest in je leven. Ja. De Bijbel zegt zelf, de blijdschap des Heren is onze kracht. Maar als je die kracht verliest vanwege bitterheid, ja, dan ben je een krachteloos gelovige. Je verliest je blijdschap. De gevolg van bitterheid, je raakt je liefde voor je naaste kwijt. Het is onmogelijk om te zeggen, en ik hou van die broeder, van die zuster, terwijl je bitterheid koestert. Je raakt je liefde, je naaste liefde kwijt. En u weet, Jezus zegt dat wij God dienen liefde hebben, met heel ons hart, ziel en verstand, met alle kracht en onze naaste gelijk onszelf. Nou, je kunt niet lief hebben als je die bitterheid vasthoudt. Daarnaast, mijn bitterheid kan iemand besmetten. We denken aan jonge gelovigen. Als zij zien hoe ik omgaat met mijn omstandigheden en ze weten dat ik een christen ben, maar ik koester bitterheid, dan kan ik een ander gaan besmetten. En het is vreselijk natuurlijk, want als we elkaar gaan besmetten in het verkeerde, dan zorgt het ervoor dat de gemeente niet kan groeien. En als de gemeente niet kan groeien, dan sterft de gemeente. Als de groei stagneert in een gemeente vanwege bitterheid, waar gaan we dan met z'n allen naartoe? Want weet u, waar bitterheid is, daar lopen de mensen weg. Bitterheid trekt niet aan, maar blijdschap, de vreugde des Heren, de liefde van God, dat zijn de dingen die ons aantrekken. Amen. Is er blijdschap in het huis? Dat zijn de dingen die mensen aantrekken. Het is daarom heel belangrijk dat wij afrekenen met bitterheid, dat het nooit wortels zal schieten. We gaan kijken naar onvergevingsgezindheid, wat het met ons doet. Dus als bitterheid wortels schiet, dan kunnen wij niet of moeilijk mensen gaan vergeven. Onvergevingsgezindheid, ik moet eigenlijk een stapje terug, zie ik, blokkeert Gods zegeningen. Het is onmogelijk dat God ons zegent als ik mensen niet kan vergeven. Jezus zegt het, als wij onze naast niet vergeven, onze hemelse vader kan ons niet zegenen. Dus God kan nooit zegenen wat hij zelf verboden heeft. Onvergevingsgezindheid blokkeert Gods zegeningen. Ja, dan kunnen we elkaar wel een gelukkig nieuwjaar toewensen. Maar als Gods zegeningen niet aanwezig zijn, dan houdt het op. Onvergevingsgezindheid blokkeert natuurlijk ook onze gebeden. Dan wordt de hemel inderdaad als koper. Hij bereikt niet verder dan ons plafond. Onvergevingsgezindheid blokkeert onze gebeden. En we weten allemaal, gebed is de motor van de gemeente, zoals men dat zegt. Gebed is onze kracht. Daarmee staan we in contact met onze hemelse God. Maar als God onze gebeden niet meer gaat verhoren, ja, dan hebben wij een krachteloze gemeente. Dan zijn we krachteloze gelovigen. En dat kan natuurlijk niet de wil zijn van de Heere God. Onvergevingsgezindheid blokkeert mijn gebeden. De Bijbel zegt ons ook. Gods oren zijn niet zwaar geworden. Gods armen zijn niet verkort om ons te kunnen verhoren. Maar het zijn onze zonden. Onze ongerechtigheden die tussen God en ons staat. En deze dingen moeten wij zien te voorkomen. Door onvergevingsgezindheid geven wij onze overwinning weg aan onze tegenstander. God heeft ons overwinning gegeven. Wij mogen nou wandelen in zijn licht, in het licht van de Heere God. Voorheen waren wij in de duisternis. Weet u nog wat duisternis is? Duisternis is de afwezigheid van licht. Nou, toen wij in de duisternis wandelden, was God afwezig. Wij zochten ons eigen wegen, maar nu wij in het licht van God wandelen, nou ervaren wij zijn aanwezigheid, zijn kracht. Nou, door onvergevingsgezindheid geven wij onze overwinning aan het boze. En hij maakt daar gebruik van die bitterheid. En als wij onze overwinning verliezen, wij kunnen blijven zingen van, ja, we hebben de overwinning behaald. Maar de boze weet beter, vanwege die onvergevingsgezindheid kan God ons niet zegenen. En dan hebben wij niet meer de overwinning in ons handen, dan leiden wij alleen maar verlies. Verliezen ons terrein geestelijk. Wij verliezen, zoals wij eerder hebben gezien, onze vreugde, onze blijdschap, de vrucht van Gods geest. Nou, onvergevingsgezindheid berooft ons dus van de vrede. Nogmaals, vergeven, de liefde, de blijdschap, de vrucht van Gods geest is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kunt niet los van elkaar uit elkaar halen. Dus als wij niet kunnen vergeven, dan kunnen wij ook niet blij zijn. Dan kunnen we ook niet de blijdschap van God hebben. Dan hebben we ook niet de vrede van God in ons. Het is onmogelijk om te zeggen, ik heb de vrede van God in mij, terwijl ik de bitterheid koester en terwijl ik een ander niet kan vergeven. Onvergevingsgezindheid mag dus geen plaats hebben in ons leven. Onvergevingsgezindheid berooft ons uiteindelijk van ons hele geestelijk leven. Nou, dat is eigenlijk einde van ons geestelijk leven. De schrijver van Hebreeën waarschuwt ons, jaag de vrede na met allen. En de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zal zien. Vergeving behoort tot heiligmaking. Ik wil vergeven worden en als ik vergeven wil worden, moet ik ook anderen vergeven. Dus de Bijbel zegt, jaag de vrede na met allen en de heiligmaking zonder welke niemand de Heer zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Dus ik verlies mijn geestelijk leven. Het heeft geen zin om God te dienen als ik een ander niet kan vergeven. Zo ernstig is de zaak. Dus wij kunnen één ding concluderen. God haat onvergevingsgezindheid. Het past niet in dat geestelijk leven. Het past niet in ons leven. En God haat het. Het zorgt ervoor dat ik zelf nooit vergeven word. Dat zorgt ervoor dat ik in mijn eigen zonde zal sterven. Zo ernstig is de zaak. Nogmaals. Vergeven is iets basaals. Het behoort tot ons, de basis van ons christelijk leven. Maar nogmaals, we hebben heel ons leven te maken met vergeven. Wat mensen ook ons aandoen, dat wij leren en blijven toepassen Die vergeving die God ons heeft gegeven. Dat wij zeggen, ik vergeef een ander. Omdat God mij vergeven heeft. Nou, dat brengt ons bij het volgende punt. Namelijk, u kunt kiezen om te vergeven. En dit is iets natuurlijk wat wij ook moeten leren aan de pasbekeerden. Ja, dus wat ons ook ons overkomt, we moeten verder kunnen gaan in onze wandel met Christus. God heeft ons nooit een leven beloofd waar alleen maar succes in voorkomt. Dat hoor je alleen maar van predikers op tv, van Joel Osteen. Als je succes wil worden, moet je alsjeblieft luisteren naar zijn boodschappen. Hij zal nooit prediken over bekering, hij zal nooit prediken over je fouten. Hij zal alleen maar prediken over positieve, dat is wat mensen willen horen. Maar de Bijbel laat ons zien, als wij verder willen gaan in ons leven, dan moeten wij een keertje kunnen zeggen tegen onszelf, genoeg is genoeg. Dat wij niet blijven steken bij pijn en verdriet, maar dat wij ons pijn en verdriet aan de voeten van Jezus leggen. Jezus zegt, die in mij gelooft, die moet zijn kruis op zich nemen. Jezus zegt, die mij navolgt, in deze wereld zal hij of zij vervolgd worden. De Bijbel spreekt ons er eens, we hebben te maken met pijn en verdriet. Maar het is belangrijk dat wij ons niet laten stoppen door allerlei pijn en verdriet. Dus de Bijbel zegt ons in Psalm 103 vers 8, barmhartigheid en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toren. Zelfs God kent grenzen. Ook God zegt genoeg is genoeg. God blijft niet hangen bij onze overtredingen, bij onze misstappen. Er is een moment dat God zegt, nu ga ik verder. En is het niet ons verlangen om verder te gaan. Dat wij niet geblokkeerd worden door ons eigen toedoen. Dus dat wij dit leren van onze Heere God. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toren. Dat wij kunnen zeggen, nou is genoeg. Nu moet ik verder kunnen gaan met mijn geestelijk leven. De boze wil dat wij niet verder groeien. De boze wil dat wij kinderen blijven in het geloof. Maar God wil dat wij verder gaan. Iemand vergeven betekent niet doen alsof er niets is gebeurd. Dat is niet vergeven. Als iemand tegen u gezondigd heeft, is het belangrijk om het uit te praten. Om dingen recht te zetten. En als de persoon om vergeving vraagt, dan moeten wij vergeving geven. Het is dus niet doen alsof er niks is gebeurd. Dat is niet vergeven. Zo handelt God ook niet met onze overtredingen. Iemand heeft mijn prijs betaald. En dat is Christus. Jezus is voor mijn zonden gestorven. Dus God deed niet alsof er niks gebeurd was. Wij dienen niet een 5-cent evangelie, maar wij zijn duur gekocht, zegt de Bijbel, met het kostbaar bloed van Christus. Maar als iemand niet zijn fout wil inzien, als iemand niet vergeving wil vragen aan u, dan kunnen we alleen maar die persoon en de hele zaak in Gods handen leggen. En zeggen, Heer, u weet er raad mee. Maar help mij dat ik zelf verder ga in mijn geestelijk wandel met u. De Bijbel zegt in Romeinen 12, vers 19, wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Wie van u weet dat God niet blind is? Als wij als mensen aan u komen, en u bent een kind van God, dan hebben mensen met God te maken. We denken maar aan Saul die de christenen vervolgde in het boek Handelingen. Uiteindelijk kwam Saul oog in oog te staan met de Heere God. En dan hoort hij een stem vanuit de hemel, Saul, waarom vervolgt gij mij? Oftewel, als mensen aan u komen, aan ons komen, dan komen ze aan onze hemelse Vader. Zo is het ook in het natuurlijke. Als mensen aan mijn kinderen komen, dan komen ze aan mij. Zo is het ook in het geestelijke. God zegt, wreek uzelf niet. De Bijbel zegt hier, mij komt de wraak toe. Leg het maar in Gods handen. God kent ons pijn en verdriet, maar dat wij deze dingen in Gods handen leggen. Ja, dus mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. God wil de dingen ook rechtzetten, zodat wij als gelovigen door kunnen gaan. Laten we kijken hoe wij anderen kunnen vergeven. En dan moeten wij beginnen bij onszelf. Hoe heeft God mij kunnen vergeven? Hoe is het mogelijk dat God mijn zonden vergeet? Nou, dat is iets wat wij niet kunnen doen. We hebben een goed geheugen en wij weten heel vaak nog te benoemen wat mensen jaren geleden tegen ons hebben gedaan. Er is maar, God is een geweldig God. Hij kan vergeven en hij kan vergeten. Micha 7 vers 18 zegt, wie is een God als u die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toren, daar hebben we het alweer, want hij vindt vreugde in goedertierenheid. Vers 19 zegt, hij zal zich weer over ons ontfermen, hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, u zult al hun zonnen werpen in de diepten van de zee. Oude vertaling zegt, de zee der vergetelheid. Is dat niet geweldig dat God ons steeds niet herinnert aan ons verleden? Voor God is voorbij. Die in Christus is, het is een nieuw schepsel, het oude is voorbij. Het is ook niet goed om elkaar steeds eraan te herinneren aan ons oude verleden. Weet je nog wat je mij hebt aangedaan zoveel jaren terug? We zijn daar soms heel goed in, hè? Dus maar God doet dat niet, dat willen wij ook niet meer doen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. Dus als ik moeite heb met vergeven van anderen, dan moet ik allereerst stilstaan bij mijn eigen vergeving. Hoe God mij heeft vergeven, kunnen vergeven. 1 Johannes 1 zegt, als wij onze zonden belijden, dat is wel de voorwaarde. God gaat ons niet vergeven als wij hem niet om vergeving vragen. De Bijbel zegt als, oftewel indien. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Het woordje alle is heel kort, maar het bevat alles. Van alle ongerechtigheid, niet één blijft over. Bent u niet blij dat u volkomen vergeven bent? Volkomen vergeven, alsof wij nog nooit hebben gezondigd. Zo volmaakt is God vergiffenis. Alsof wij nog nooit hebben gezondigd tegen die heilige God. Het heeft te maken met zijn karakter. Als God ons vergeeft, dan heeft het niet te maken met wat wij hebben gedaan, dat wij zo goed zijn, maar dat heeft te maken met zijn karakter. God kan vergeven. Gods genade is vele malen groter dan wat wij vaak beseffen. Dan wij vaak beseffen. Hoe groot is eigenlijk Gods genade voor ons? Hoe groot is Gods genade? En we denken, we zeggen heel groot, maar soms vergeten wij die grootte. Nou, er is een verhaal in de Bijbel waar Petrus naar Jezus toe kwam. De Bijbel zegt ons in Matteüs 18, vers 21, we gaan een heel stuk lezen. Toen kwam Petrus naar hem, naar Jezus toe en zei, Heere, hoeveel keer zal mijn broer tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Nou, het getal 7 betekent wel volkomen, helemaal vergeven. Jezus zei tegen hem, ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Jezus voert het op. Daarom kan het koninkrijk, is het goed? Even kijken. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. 10.000 talenten. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had en dat de schuld betaald moest worden. De dienaar dan knielde voor hem neer en zei, Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienaar was innerlijk met ontferming bewogen. Liet hem gaan en schold hem de schuld van 10.000 talenten kwijt. Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: betaal mij wat u schuldig bent. Hij kwam net van de koning. Hij kwam net vergeven uit het huis. Zo snel was hij vergeten de vergeving van de koning. Nu kwam hij iemand tegen die hem slechts 100 penningen schuldig was. Hij greep hem gelijk bij de keel. Betaal mij wat u schuldig bent. Vers 21 zegt: zijn mededienaar dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Oftewel dezelfde woorden die hij zelf geuit heeft bij de koning. Zo, dezelfde woorden kreeg hij terug. Vers 30 zegt: hij wilde echter niet. Hier zien we, het is een keus. Hij wilde niet vergeven. Hij wilde niet aanhoren: nou, ik heb geduld met mij. Dat was zijn keus. De keus van de koning was, de Bijbel zegt, de koning was bewogen. En kon deze man, die 10.000 talenten schuld had, vergeven. De Bijbel zegt ons, vers 30 nogmaals: hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: slechte dienaar, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Zo is God als wij tot hem smeken. God is niet een man van staal, maar God is een God van vergiffenis. Toen jij smeekte, vergaf ik jou. Vers 33, had ook u geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik ook medelijden met u had. En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. God zegt: je hebt moeite met vergeven? Oh, laten we even teruggaan en het hebben over je eigen fouten, over je eigen gebreken, over je eigen tekortkomingen. Toen jij smeekte, heb ik jou vergeven. Wel, soms vergeten wij de grootheid van Gods genade. Het is vele malen groter dan wij denken. Vergeef anderen daarom zoals God u vergeven heeft. Als ik niet kan vergeven, heb ik Gods genade en Gods vergeving niet begrepen. Dan heb ik mijn eigen vuile zonde niet begrepen. Daarom zegt de Bijbel: vergeef anderen zoals God u vergeven heeft. Dat vinden wij hier in Efeze 4, vers 32. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. In alles is onze God ons voorbeeld. Ook in ons geestelijk wandel. Jezus zegt daarom aan ons: volg mij na. Hij is het voorbeeld in alles. En hier, als het gaat om vergeven, zegt God: kijk naar hoe jij door mij bent vergeven. Dus vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Hoe meer wij beseffen hoe groot de vergeving van onze zonden is, des te meer wij van onze verlosser, Jezus Christus, gaan houden. Amen. Als wij beseffen: Heer, uw liefde voor mij is zo groot. Maar des te meer gaan we ook van elkaar houden. Want dat is wat vergeving doet. Lucas 7, vers 41 zegt ons: daarom zeg ik u, we hebben hier over een zonderes, haar naam wordt niet genoemd. Maar de Bijbel zegt ons dat mensen moeite hadden met haar. Ze had een dure salf gekocht om Jezus te salven. En ze zaten maar te mopperen. Nou, Jezus gaf Niet zij gaf een antwoord, maar Jezus nam het op voor haar. De Bijbel zegt in vers 47, daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven. Want zij heeft veel lief gehad, maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Deze vrouw besefte hoe groot Gods genade was. De Bijbel zegt ons, haar zonden die veel waren. Ik weet niet hoeveel zonden u heeft gedaan, maar ik kan zeggen, ik heb veel gezondigd. En deze vrouw besefte dat haar zonden ook veel waren. Zij besefte dat. Dat betekent dat Gods vergeving ook groot was. Dus wat zij deed voor haar meester was gewoon puur uit liefde. Heer, we kunnen Gods vergeving nooit overtreffen. Met welke zalf wij ook komen, met de duurste zalf, we kunnen Gods vergiffenis nooit overtreffen. De Bijbel zegt ons, maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Ofwel, dan beseft het eigenlijk minder. Van een ieder aan wie God veel genade heeft gegeven, wordt veel verwacht. Dus als wij ooit vergeving hebben ervaren, dan wordt er veel van ons verwacht. De Bijbel zegt ons, Lucas 12, vers 48. Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden. En hetzelfde als met het kennen van de Bijbel. Hoe meer je de Bijbel kent, hoe meer er van je gevraagd wordt. Sommige mensen zeggen nou, ik wil heel veel weten van Gods woord. Is goed. Ontzettend goed. Maar er wordt ook heel veel van je verwacht. De Bijbel zegt, en van ieder aan wie veel gegeven is, de openbaring van Gods woord, dingen die een ander niet zien, wij zien het misschien, maar de Bijbel zegt, en van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden. God zegt, wat heb je gedaan met de rijkdom die ik je heb gegeven? Wat heb je gedaan met de kennis die ik je heb gegeven? Wat heb je gedaan met de kracht van Gods geest die ik je heb gegeven? God vraagt het terug. Van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden. En van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. Dus als wij hebben ervaren de vergiffenis van God, en die vergiffenis was heus niet klein, was ontzettend groot. God zegt, heeft ons vergeven van al onze ongerechtigheid. Dus heel veel. Dan wordt ook heel veel van ons gevraagd. Dus en als wij christenen ontmoeten die niet kunnen vergeven, dan zeggen we, dan begrijpen wij niet waarom die persoon niet kan. Het is belangrijk dat personen de kennis van Gods woord meekrijgen, dat ze inzien in wat voor staat ze zijn geestelijk. Ja, dus het brengt ons bij het volgende. Een volgende Bijbels principe. Liefde vergeeft altijd. De Bijbel zegt ons, God is liefde. En daarom kan God ons vergeven. Want God is liefde. Je kunt niet zeggen, ik vergeef niet, maar ik heb wel liefde. Nee, waar liefde is, daar is ook vergiffenis. Daar is ook acceptatie. De Bijbel zegt ons, als je iemand vergeeft, dan breng je in feite je geloof in praktijk. Dat hoop ik ook te bereiken met de Bijbelstudies. Niet alleen maar om kennis te geven, maar dat wij schakelen van kennis naar praktijk. Dat wij Gods woord gaan toepassen. Want in het toepassen van Gods woord ervaren wij de kracht van Gods woord. Vergeven is het toepassen van mijn eigen geloof. Jacobus zegt ons, wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft? Ja, dat Iedereen heeft geloof. En hij heeft geen werken. Kan dat geloof hem zalig maken? Kan dat geloof hem zalig maken? Antwoord is nee. Als je zegt, ik geloof, maar je ziet het niet in de daden van de persoon, dan zeg je, nou, het is een dood geloof. Het werkt niet, het doet niets, het leeft niet. En iets wat leeft, dat is in beweging. Iets wat leeft, dat groeit. Dus Jacobus zegt, wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft? Het zijn loze woorden. Heeft geen inhoud. Kan dat geloof hem zalig maken? Het antwoord is nee, het kan je niet zalig maken. Want als God alleen maar gebleven was bij zijn woorden, ik heb de wereld lief, ik heb de wereld lief, maar hij heeft nooit zijn zoon gegeven, dan zouden wij nog steeds verloren zijn. Maar God voegt altijd de daad aan het woord. God spreekt en God doet het. God is niet anders, God en zijn woord zijn één. Vergeven betekent die ander, die vergeving heeft gevraagd, opnieuw accepteren. Opnieuw accepteren. Als wij 1 Korinthebrief lezen, dan hebben wij daar een situatie in een gemeente. Eigenlijk een zondige situatie. De Bijbel zegt, een man heeft de vrouw genomen van zijn vader. En de Bijbel zegt ons, in plaats dat de gemeente die zonde aanpakte, deden zij niets. En Paulus zegt, jullie moeten je schamen. Er gebeuren zondige dingen in de gemeente, er wordt niet aangepakt. Paulus zegt, jullie moeten je schamen. Dus Paulus zegt in de eerste brief van Korinthe, dat zij die persoon uit de gemeente moeten zetten. Levert die persoon uit aan de duivel. Als die persoon in die zonde wil leven en niet onder de genade wil blijven, dan levert die persoon uit aan de duivel. Dan voelt hij tenminste wat het betekent als je zonder God leeft, zonder zijn bescherming. Zonder zijn bescherming. In de tweede brief van Korinthe zien we dat die zondige persoon zich heeft bekeerd. Hij heeft zijn zonde beleden. Maar het probleem van de gemeente was, ze wilden deze persoon niet meer accepteren. En nou schrijft Paulus een tweede brief. Wacht eens even. Als iemand vergeving vraagt, dan moet je hem opnieuw accepteren. Dus dat zien we ook hier in 2 Korinthe 2, vers 6. Voor zo iemand is die straf die door velen is opgelegd genoeg geweest. Jullie hebben nou hem de gemeente uitgezet. Jullie wilden niets mee te maken hebben met hem. Dat is goed. Maar nu deze persoon tot inkeer is gekomen, hij zich bekeert. Paulus zegt hier vers 7, zodat u hem daarentegen liever moet vergeven en bemoedigen, opdat zo iemand niet misschien door al te grote droefheid wordt verteerd. Hij zegt mij, mijn eigen gemeente, die vergeving en genade predikt, kan mij niet meer accepteren. Paulus zegt, opdat zo iemand niet misschien door al te grote droefheid wordt verteerd. Hij proeft niet meer de liefde. Hij proeft niet meer de acceptatie van broers en zusters. Dus als iemand ons om vergeving vraagt, dan gaan we die persoon vergeven, maar dan moeten wij ook die persoon opnieuw accepteren in ons leven. Durven accepteren. God zegt niet, ik vergeef jou, maar ik accepteer je niet. Zo zit God niet in elkaar. God zegt, ik heb jou vergeven en ik ga jou accepteren. En ik ga met jou aan de slag om jou te vormen en om jou te kneden, om jou gelijkvormig te maken aan mijn zoon Jezus Christus. Dus hier zien we dat deze persoon eigenlijk niet door de gemeente van Korinthe wordt geaccepteerd, maar Paulus bemoeit zich en hij zegt, nou, laat deze persoon als het ware weer binnen. Hij heeft zijn zonde ingezien. Hij heeft zijn zonde aan God beleden. Nou, ga met hem aan de slag, zodat ook hij weer verder kan gaan met zijn geestelijk leven. Vers 8 zegt ons, daarom verzoek ik u dat u uw liefde voor hem weer bevestigt. Toon opnieuw die liefde. Zo doet God met ons. Zo mogen wij dat ook met elkaar doen. Door te vergeven lijken wij het meest op Jezus. Is dat niet uw verlangen om op Jezus te lijken? We bidden en we zingen het Heer, laat u gezien worden in mij. Ja, maar hoe? Hoe willen wij anderen laten zien dat Jezus in ons woont? Door elkaar te vergeven lijken wij het meest op Jezus. We willen een voorbeeld nemen van een zekere Stefanus. Zijn voorbeeld vinden wij in Handelingen 7, vers 59. Stefanus werd ingezet in Gods koninkrijk. En hij was vrij en hij was moedig in het brengen van Gods woord. Maar hij betaalde daarvoor de prijs. De Bijbel zegt ons in vers 59, zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Zijn dat niet de woorden van Jezus? Zijn dat niet Jezus' eerste woorden aan het kruis? Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Stefanus nam letterlijk de woorden van Jezus in zijn mond. De stenen regenden op hem. Maar hij bad voor de mensen die hem stenigden. Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Als wij elkaar kunnen vergeven, dan lijken wij het meest op onze Heer en Heiland Jezus Christus. Dat is het grootste voorbeeld dat wij kunnen geven aan mensen om ons heen. Ware vergeving zoekt altijd naar eenheid. We zoeken eenheid in de gemeente. Je zoekt eenheid in je gezin. Je zoekt eenheid in je huwelijk. En omdat wij fouten maken, heb je steeds vergeving nodig. Dus ware vergeving zoekt altijd naar eenheid. Efeze 4 vers 1 zegt ons, zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Om u te beijveren. Doe er alles aan om de eenheid van de geest. Het is Gods geest die eenheid brengt in de gemeente. Dat wij die eenheid bewaren, dat wij die eenheid vasthouden, dat wij er alles aan doen. Het kost misschien ons eigen trots, of ik weet niet wat, maar dat wij ons beijveren. Ja, om u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren. Dat wij zeggen, dit heeft de hoogste prioriteit. Eenheid heeft de hoogste prioriteit. Dan moet mijn trots daarvoor wijken. Want het is de eenheid van de geest. Slotconclusie, een gezonde gemeente bestaat uit gezonde vergevers. Amen. Het is hetzelfde als een huwelijk. Een huwelijk bestaat uit twee personen, twee gezonde en goede vergevers. Zo is het ook in het leven in een gemeente. We willen een gezonde gemeente zijn. En een gezonde gemeente bestaat uit, niet uit volmaakte mensen. We maken nog steeds onze fouten. Maar als we elkaar kunnen vergeven, dat betekent ik ga een nieuw bladzijde beginnen met anderen. Vergeving zorgt ervoor dat wij opnieuw kunnen beginnen. Vergeving betekent de relatie voortzetten met elkaar in Christus. In plaats dat wij weglopen uit de gemeente, dat wij zeggen nee, de eenheid staat bovenaan. De eenheid van de Heilige Geest staat bovenaan. En wij moeten ervoor waken. Ja, dus dat wij, natuurlijk dat we elkaar kwetsen, maar wij moeten ervoor waken dat wij elkaar niet kunnen vergeven. Dus onvergevingsgezindheid mag geen wortel schieten in de gemeente. Mag geen wortel schieten in ons leven. Laten wij hiermee tot de Heere gaan. Ik wil met u tot slot onze motto hardop lezen. En het zegt ons, ik pas Gods woord toe in mijn leven, want ik ga voor groei en vernieuwing tot eer van God. Is dat uw verlangen? Laten we het hardop lezen. 1, 2, 3. Ik pas Gods woord toe in mijn leven, want ik ga voor groei en vernieuwing tot eer van God. Het kan alleen maar als ik Gods woord ga toepassen. Altijd eerst theorie. Voordat je rijexamen hebt, krijg je eerst theorie. Op school ook. Eerst theorie en dan examen en dan praktijk. We hebben theorie gehad vandaag. Maar het is belangrijk, alles wat wij leren vanuit Gods woord, dat ik dat toepas, dat ik dat terugzie in mijn eigen leven. En dan alleen ervaar ik dat Gods woord leeft. Goed, we gaan afsluiten. Zijn er nog vragen vanavond? Gelegenheid voor vragen. Zijn er vragen? Ja, klopt. Klopt. Klopt, klopt, ja. In de Korinthebrief, daar lezen wij dus dat er chaos was in de gemeente en de zonde woekert voort en de persoon wilde niet luisteren. Ja, en als niemand niet wil luisteren, dan moet je inderdaad zeggen, nou, daar is de deur. Want wat wij eerder hebben gezien, zoals bitterheid. Bitterheid kan anderen besmetten. Zo kan ieder zonde, ja, anderen besmetten. Dus wij moeten altijd dealen met zonde en ongerechtigheid in de gemeente. En ja, dat is juist. Als iemand gezondig heeft, ja, eerst onder vier ogen. En als die persoon niet wil luisteren, neem een getuige mee, zegt de Bijbel. Als die nog steeds niet wil luisteren, voor de gemeente zetten. En als de persoon niet naar de gemeente wil luisteren, dan is het einde verhaal. Je wil niet je onderwerpen aan Gods gezag. En dan is het, ja, dan is het duidelijk. Nog andere vragen of opmerkingen? Wat? Motto? Oh, yes. Ik pas Gods woord toe. Want daar zit de kracht. Elkaar liefhebben, dat is het, ja, toepassen van Gods woord. Elkaar bemoedigen, dat is het toepassen van Gods woord.
Als iemand niet wil vergeven, mag hij wel deelnemen aan avondmaal?
Ik zou niet adviseren. Als iemand niet wil vergeven, dan zit hij zelf nog met een zonde die God niet kan vergeven. Dan staat hij zelf niet terecht voor God. Dan neemt hij het heilige avondmaal tot een oordeel. He, dus, want je moet eerst, de Bijbel zegt zelfs, voordat ik offerande wil geven en ik weet nog, oh, iemand heeft iets tegen mij, moet ik eerst recht zetten en dan pas mij offer geven. He, dus het heilige avondmaal betekent, ik gedenk de dood van Christus, wat hij voor mij heeft gedaan, maar hij heeft mij vergeven en nou zegt God, hey, je moet ook die ander vergeven. In onze gemeente, wij zeggen, nou, voordat we het heilige avondmaal hebben, dan geef ik de mensen de gelegenheid om, misschien heb je iets tegen iemand, zet het nu recht. Hoeft niet na het heilige avondmaal, maar je kunt het nu al recht zetten. Dat betekent, ja, je trots even opzij zetten. Nou weet iedereen dat je tegen iemand iets had. Maar dat is beter om open en eerlijk te zijn dan naar huis te gaan zonder, ja, vergiffenis. Ja. Nog andere vraag. U heeft nog vraag, zus. Yes, it depends on if the person has asked you for forgiveness. And he is now, if he asks you for forgiveness, then you should forgive him. If he doesn't ask you for forgiveness, well, then you are free. Yeah. Yeah. Then you are free. But if someone has asked you for forgiveness, then you have to accept him again And you can continue together your relationship. Yeah. Yes. It's very difficult to live with a person who is not able to forgive or ask for forgiveness. It's very difficult. Yeah. That's a big problem, yes. Nog anderen met een vraag? Oké. We gaan afsluiten. Het is mooi om het nieuwe jaar te beginnen met vergiffenis. Amen. Met een schone lei beginnen. Goed, laten we op gaan staan en we maken ons op voor het heilige avondmaal. Mag ik broeder Ron vragen om het heilige avondmaal te bedienen? Ja, we gaan eerst bidden. Heere God, ik dank u, Heer, dat ik samen met mijn broers en zusters, Heer, het onderwerp vergiffenis mag aansnijden, Heer. En wij staan stil bij onze eigen vergiffenis, hoe u ons heeft vergeven, Heer, van onze zonden en ongerechtigheden, Heer. Heer, wat wij u hebben aangedaan, is vele malen groter wat anderen ons kunnen aandoen, Heer. We hebben uw Zoon Jezus Christus gekruisigd aan het hout vanwege onze zonden en ongerechtigheden. Heer, en als u mij kan vergeven, als u ons kan vergeven voor onze zonden, help ons zo, Heere God, ook anderen te kunnen vergeven, Heer. We hebben 10.000 talenten schuld aan u. Een ander heeft slechts 100 talenten schuld aan ons. Ik bid u, o Heer, wees ons genadig. Help ons, Heere, nooit te vergeten van waar wij kwamen en wat u voor ons heeft gedaan. Vader, u wil met ons verder gaan, Heere. U wil ook aan ons zeggen, genoeg is genoeg. En Heer, zo leggen wij alles in uw machtige handen, Heer, wat wij niet aankunnen. En uw geest geeft ons de kracht, o Heer. Als iemand ons iets heeft aangedaan, u geeft ons de kracht om te vergeven. En ik dank u, o Vader. Heer, wilt u deze gemeente rijkelijk zegenen? We willen een goede en een gezonde gemeente zijn, Heer. En een gezonde gemeente bestaat uit goede vergevers. Heer, niet vergiffenis met slechte motieven, maar met goede motieven, Heer. We leggen, Heer, onszelf in uw machtige handen. Wilt u relaties die stuk zijn herstellen? Wilt u mensen, Heer, terugbrengen die wij misschien gekwetst hebben? En dat wij, Heer, de gelegenheid hebben om vergiffenis te vragen. Heer, herstelt uw gemeente wereldwijd, o Heere God. Dat wij weten te staan, Heer, op uw woord. We willen uw woord toepassen in ons leven, Heer. Zodat Jezus gezien wordt in ons. Ik loof en ik prijs uw naam. Heer, we maken ons op voor het heilige avondmaal. Vergeef onze zonden. We willen rechtstaan voor u. Maar willen ook rechtstaan ten opzichte van elkaar. Ik dank u, Heere, voor uw grote genade en liefde. In Jezus' naam hebben we het mogen bidden. Amen. Mag ik broeder Ron vragen?